Hedenmorgen, vanochtend dus, spraken wij over het Davidisch verbond, waarin het erom ging dat een onwankelbaar koninkrijk en troon beloofd werd aan David en aan de zoon van David, en feitelijk daarmee dus aan Christus. Wij noemen dat om een of andere reden Davidisch verbond, omdat het een overeenkomst was die gesloten werd met David met betrekking tot zijn zaad. In 2 Samuel 7 was dat. Van belang is daarbij, en dat dienen we goed in het oog te houden, dat daar weliswaar in de eerste plaats gesproken werd over Salomo. Dat blijkt ook omdat later in de geschiedenis Salomo in dat verband genoemd wordt, maar niettemin blijkt de profetie bij Salomo of door Salomo niet vervuld te zijn. Het is nou eenmaal zo. Er staat er namelijk wat anders. Dat betekent inderdaad dat wij daarmee kennis maken met het principe dat profetieën meerdere malen van toepassing gebracht worden. Dat wil zeggen, wordt meerdere malen na verwezen, terwijl toch nog niet sprake is van de uiteindelijke vervulling van de profetie. Ik weet niet hoe nauwkeurig u 2 Samuel 7 vanmorgen gelezen hebt, maar er stond ook in iets over die zoon van David die misschien zou misdoen, verkeerde dingen zou doen, die dan met mensenplagen geplaagd zal worden enzovoorts. Nu is het zo dat ook die uitspraak wel degelijk handelt over de Heer Jezus, hoewel dat voor sommigen wat moeilijk is om te begrijpen, maar het is wel zo. Maar ook in het algemeen kan men zeggen dat de hele uitspraak, 2 Samuel 7, handelt over alle erfgenamen van David. Dat wil zeggen, de profetie was op hen alle van toepassing. Zij erfden als het ware dit verbond wat met David gesloten was. Vandaar dat er ook bij andere gelegenheden naar verwezen kan worden. Maar de uiteindelijke vervulling daarvan vindt pas plaats in de komst van de Heer Jezus Christus, die namelijk een onwankelbaar koninkrijk zou krijgen en ook zou doen wat ook in 2 Samuel 7 gezegd wordt, namelijk een huis bouwen voor de naam des Heren. Want daar ging het nou eenmaal over in 2 Samuel 7. Het was David die graag de tempel voor zijn Heer wilde bouwen, maar de Heer zei, nee David, jij niet, maar je zoon. En die zoon zou kunnen zijn Salomo, dat was de eerste erfgenaam van David. Zou daarna kunnen zijn eventueel een andere zoon van David. Je zou het zelfs van toepassing kunnen brengen op de dagen van Zerubabel en Ezra, wanneer ook sprake was van tempelbouw of herbouw van de tempel, dat zou ook nog kunnen. Maar niettemin blijft het van toepassing op Christus die dat huis, die tempel zou bouwen. Verschillende manieren, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat het over Christus spreekt. En dat we daar dus vinden, de aankondiging van een koninkrijk van de zoon van David. Iemand die uit zijn lijf ook voortkomen zou. Dus ook het zaad van David. Een mens dus, wiens afstamming niet twijfelachtig is. In ieder geval staat vast dat hij een rechtstreekse afstammeling en erfgenaam is van David. Terwijl aan de andere kant hij ook beschreven wordt als de zoon van God. Nou, dat is wat 2 Samuel 7 ons zegt. En dat is wat wij dan maar noemen het Davidisch verbond. Maar dezezelfde waarheid, die wordt wel vaker in de schrift aangehaald. Wij komen hem in ieder geval ook tegen in Psalm 89. Psalm 89, wat eigenlijk een soort van verwijzing is naar 2 Samuel 7. Psalm 89. Waar wij lezen, nou in ieder geval vanaf vers 3. Want ik heb gezegd, uw goede tierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. In de hemelen zelf hebt gij uw waarheid bevestigd, zeggende, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb mijn knecht David gezworen. Ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. In Sela. Dies loven de hemelen uw wonderen, o Heere, ook is uw getrouwheid in de gemeente der heiligen en wat er verder volgt. En nou ziet u waarom wij die uitspraken uit 2 Samuel 7 aanduiden als het Davidisch verbond, oftewel het verbond met David. Dat is zo omdat het hier in Psalm 89 gezegd wordt, namelijk in vers 4. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen, oftewel ik heb mijn knecht David een eed gezworen. Dat is twee keer hetzelfde uiteraard, hè, in vers 4. Het heet, ik heb een eed gezworen aan mijn knecht David. Of het heet, ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene. Die uitverkoren is uiteraard David. Dat lijkt me wel duidelijk. Want hij heeft namelijk gezegd, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen en uw troon opbouwen van geslacht tot geslacht. Nou, dat is precies wat er staat in 2 Samuel 7. Zodat we dus terecht spreken van een Davidisch verbond. Het is niet eens onze terminologie, maar het is Bijbelse terminologie. Het is een Bijbelse uitdrukking. Een verbond met David. Maar dan moet je eens kijken, er staat uitdrukkelijk in vers 3. Ik zal, uw goede toereenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden. Het gaat bovendien in vers 5 om, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. Dat betekent dat dit een zogenaamd eeuwig verbond is. Een verbond met betrekking tot wat wij ook de eeuwigheid noemen, wat betreft de tijd, maar dat betekent ook dat het eeuwig is in de zin van dat het overal universeel in het hele universum dus van toepassing zal zijn en dat het dus betrekking heeft op een koninkrijk, niet alleen over Jeruzalem of Israël, maar een koninkrijk over de hele schepping. Een koninkrijk wat bovendien ook geen einde zal hebben, want dat is de strekking van deze woorden uiteraard. En waar het nou om gaat is, dat als wij spreken over een eeuwig verbond, dan hebben wij soms de neiging om te zeggen, kijk, dit gaat over het nieuwe verbond. Want, en ik hoop dat u allemaal netjes even oplet, want wij kennen in de Bijbel een verbond wat tijdelijk was en wat voorbij zou gaan en wat vervangen zou worden door een blijvend, een eeuwig verbond. En dan hebben wij het eigenlijk over het verbond der wet, het Mozaïsch verbond. Dat het een verbond was, lijkt me duidelijk. En dat het gesloten werd met Mozes is ook duidelijk, want het heet in de Bijbel meestal het, de wet van Mozes, de Mozaïsche wet. Dat is heel opmerkelijk. We weten allemaal dat het de wet des Heren was, maar in de Bijbel heet het veruit meestal de wet van Mozes, de Mozaïsche wet. Nou, hoe dat ook zij, dat verbond der wet was van tijdelijke aard. Het zou voorbij gaan. Je kunt ook zeggen, het zou vervuld worden. Maar dat komt hetzelfde neer. Het zou namelijk voorbij gaan. Het was dus tijdelijk van aard. En het zou vervangen worden door een ander verbond, wat altijd zou blijven. En het punt is nu, dat we nog zo'n verbond in de Bijbel dan kennen, wat altijd zal blijven, namelijk dit verbond met David. Daar gaat het me nou om. Dat daar in ieder geval al de overeenkomst is, dat beide universeel en altijd durend zijn. We komen die verbonden dus min of meer naast elkaar tegen, en ik probeer ook te laten zien dat er in de praktijk ook helemaal geen verschil tussen is. Geen verschil dus tussen het nieuwe verbond en het Davidisch verbond. Want dat probeer ik u te laten zien uit deze schriftplaatsen. Hier is sprake van een eeuwig verbond en een eeuwige troon, een troon die in eeuwigheid ook gebouwd zal worden. En als u die term verbond dan weer zoekt, dan vindt u die weer in vers 35 van dezezelfde psalm. Daar staat, ik zal mijn verbond niet ontheiligen en hetgeen uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David liege. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Namelijk, hij zal eeuwiglijk bevestigd worden gelijk de maan en de getuige in de hemel is getrouw. Sela. En dan vers 39, maar gij hebt hem verstoten en verworpen. Gij zijt verbolgen geworden tegen uw gezalfde. En dat spreekt over de woorden die we ook in 2 Samuel 7 tegenkwamen, die ik zojuist even heb aangehaald. Daar staat over die zoon van David, zo hij misdoet. Ik zal hem met mensen plagen en dat soort dingen meer. En dat betekent inderdaad dat deze zoon van David, deze gezalfde, voor ons tot zonde gemaakt zal worden. Dat onze misdaden hem zou worden toegerekend. Waardoor hij inderdaad geplaagd zou worden, zou lijden en sterven namelijk. Maar daarna zou opstaan uit de dood. En alsnog als de gezalfde en als de erfgenaam van de troon van David op de troon zou zitten. Dat is nou niet mijn hoofdgedachte, maar de gedachte blijft natuurlijk dat 2 Samuel 7 sprak over Christus en dat hier in Psalm 89 diezelfde dingen worden aangehaald en er wordt echt gesproken over een verbond wat onveranderlijk is, waarbij God een eed gezworen heeft, zou niet veranderd worden enzovoort. En dan staat er ook dat deze dingen altijd zouden blijven. En we hebben natuurlijk ook al even gelezen dat al deze dingen tot stand zouden komen via Sela, dan wel Petra. Maar daar ga ik nou verder niet op in, hè? Maar het staat er natuurlijk wel vele malen bij. Ja, dan kijken ze naar me, dan lachen ze even vriendelijk naar me. En dan weet ik niet of die mensen nou lachen zo van, hè, nou hoor ik het weer niet. Of dat ze lachen van, nou ja, dat weten wij ook inmiddels al. Dus nou ja, laat me zitten, hè, over dat Sela dus, hè. Maar u vraagt het maar weer eens aan uw buurman of buurvrouw, hebben we weer een gesprek. Goed. Nou, hoe dat ook zij, Het gaat inderdaad om het eeuwige zaad van David. We vinden trouwens dergelijke uitdrukkingen ook in vers 28. Nou, laat ik dan toch maar lezen vers 27. Waarover die zoon van David gezegd wordt, hij zal mij noemen, gij zijt mijn vader, mijn God en de rotssteen mijns heils. Zodat je maar weer ziet dat de zoon van David inderdaad God zal kennen als zijn vader. Zodat net als in 2 Samuel 7 deze Messias zoon van David en zoon van God tegelijkertijd is. En dan staat er in vers 28, ook zal ik hem, dat hadden ze wel met een hoofdletter mogen schrijven, ook zal ik hem ten eerstgeboren zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Ik zal hem mijn goede tierenheid in eeuwigheid houden en mijn verbond zal hem vast blijven. U ziet, het is weer dus een verbond met David of met de zoon van David. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zal zijn troon als de dagen der hemelen enzovoorts. Het lijkt me dan duidelijk dat we hier een vermelding vinden, niet alleen van het Davidische verbond uit 2 Samuel 7, maar ook uitdrukkelijk de bevestiging dat het gaat om een eeuwig verbond en dus om een eeuwige troon en een eeuwig koningschap. Gelijksoortige uitdrukkingen vinden we ook verder en ik zal u er nog een paar geven. Niet allemaal uiteraard, want die weet ik ook niet, er zijn er veel te veel. Maar enige in het oog lopende uitspraken, deze twee moet u onthouden, 2 Samuel 7 en Psalm 89. Die horen bij elkaar, dat kan niet missen. Maar daarna gaan we bijvoorbeeld naar Jesaja 54. Jesaja 54. Daar lezen wij in vers 10. Want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Er wordt gesproken over een verbond mijns vredes, een vredeverbond dus. En via de vergelijking met bijvoorbeeld Efeze 2, ik zeg het expres wat langzaam, zodat u eventueel de tijd hebt om u Efeze 2 in herinnering te brengen, of er een notitie van te maken. Via een vergelijking met Efeze 2 blijkt dat dit verbond des vredes gewoon de aanduiding is van wat elders heet het nieuwe verbond. En het sluit aan bij wat ik al eerder deze week verteld heb. Het is namelijk zo dat het doel van het koninkrijk van de zoon van David is dat de vijandschap teniet gedaan wordt en dat twee tot één gemaakt worden. En dat is precies wat in Efeze beschreven wordt, niet zozeer in verband met het koninkrijk, omdat wij dat koninkrijk nog steeds niet zien, maar wel in verband met het nieuwe verbond waaronder wij geacht worden te leven. Hoe dat ook zij, het verbond mijns vredes kennen wij als de aanduiding van het nieuwe verbond. Dat zullen we ook zien, want we komen die schriftplaatsen verder ook nog wel tegen. Maar het kan net zo goed gelezen worden als een aanduiding van het Davidisch verbond. Want dat is uiteraard ook een verbond met betrekking tot vrede. Het is ook heel duidelijk, wanneer het Davidisch verbond namelijk van toepassing gebracht wordt op Salomo, en dat gebeurt, dan dienen we vast te stellen dat het belangrijkste kenmerk van Salomo is zijn naam, dat betekent gewoon vrede. Hij was nogal sloom, hè? Vredig betekent dat in het Jiddisch. Nou, oh goed. Ja. Hij was nogal vredig en dat blijkt ook, dat is het kenmerk van zijn koninkrijk. De man heeft nooit oorlog hoeven voeren. Ik vraag me af of het ooit wel een koning geweest is in de hele geschiedenis. Behalve Salomo, die in die bevoorrechte positie verkeerd heeft. Nooit te hebben hoeven strijden. Nooit legers aangevoerd of wat ook. Nou, in ieder geval, het verbond des vredes is de aanduiding van het nieuwe verbond, maar kan net zo goed de aanduiding zijn van het Davidisch verbond. Dat lijkt me duidelijk. En mocht dat nog niet duidelijk zijn, lezen we een paar versen verder in hoofdstuk 55, Jesaja 55, vers 3. Het is wel een ander hoofdstuk, maar daar moeten zich dus niks van aantrekken. Hè? Het is gewoon een paar versen verder. Waar staat, neig uw oor. Dat is leuk in gewoon Nederlands. Hè? Als ze de Bijbel vertalen in gewoon Nederlands, dan zou moeten staan, laat uw oren zwapperen. Neigt uw oor. Neigen betekent immers buigen. Hè? Neigt uw oor. Ik kan het niet zo goed. Neigt uw oor. Kom tot mij. De bedoeling is dat we de oren zouden richten tot de Heer. Die spreekt uiteraard. Neig uw oor betekent eigenlijk gewoon geloof. Oproep tot geloof. Neig uw oor. Oftewel geloof. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Dat is leuk, hè? Uw ziel zal leven. We maken het vanavond wat moeilijk, hoor. Wat is een ziel ook alweer? Dat is gewoon een mens. En wel een oude, om precies te zijn. En een jong mens is ook een oude mens, dus dat maakt niks uit, hè. Het gaat om de oude mensheid. Die is nou eenmaal ziel. En de ziel die zondigt, zal sterven. En aangezien er geen zielen zijn die niet zondigen, sterven alle zielen. Waarbij we dus maar even niet spreken over de Heer Jezus, want dat is iets ingewikkelder. Maar in principe is het zo, alle zielen sterven en toch staat er, hoort en uw ziel zal leven. Merkwaardig, hè, dat leven gegeven wordt, nieuw leven gegeven wordt aan nog levende mensen. Zijn genadig, maar staat hier. Ja, denk er maar zo over na, een poosje. He, je moet het woord maar een beetje leren, langzamerhand. Kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Welk? Wel, normaal is het eeuwig verbond dat nieuwe verbond wat zou komen in plaats van het oude, vergankelijke, tijdelijke verbond. En als het er niet bij zou staan, zouden we ongetwijfeld lezen dat hier een nieuw verbond zou komen in de plaats van het oude verbond, namelijk de wet. Maar er staat, ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Zie, ik heb hem tot de getuige der volken gegeven, vorst en gebieder der volken en wat er verder volgt. Punt is nu dus dat we lezen over een eeuwig verbond, terwijl niet rechtstreeks verwezen wordt naar het bekende of beruchte nieuwe verbond ter vervanging van het oude, maar er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Davidisch verbond. En er gaat er dus om dat daar in de praktijk blijkbaar geen verschil tussen bestaat. Het verbond des vredes is het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd het Davidisch verbond. En het eeuwige verbond hier uit Jesaja 55 vers 3 blijkt te zijn, blijkt in te houden de gewisse, de zekere, de onvergankelijke, betekent dat eigenlijk, de gewisse weldadigheden van David. Want deze schriftplaats later in vers 34 van Handelingen 13 wordt aangehaald, dan heet het de weldadigheden van David die getrouw zijn. En dat gewisselijk wordt daar vervangen door dat wat getrouw is. In beide gevallen betekent het hetzelfde, namelijk het blijft. In tegenstelling tot al die vergankelijke zegeningen die behoren tot het oude verbond, namelijk dat der wet. Maar hoe het ook zij, dit eeuwige verbond blijkt vast te liggen in David. En de zegeningen die David beloofd zijn, zouden gegeven worden aan het volk tot wie hier gesproken wordt. Dat is dus Jesaja 54 en 55. Daarna komen we natuurlijk als vanzelf in Jeremia 31... bij de bekende, het bekende schriftgedeelte, waarover het nieuwe verbond gesproken was. En terwijl u er naartoe bladert, zeg ik dan maar, dat als men vraagt, waar vinden wij het Davidisch verbond, dan zegt u, 2 Samuel 7, en u denkt erbij Psalm 89. En als men gevraagd wordt, waar vinden we het nieuwe verbond, dan zegt u, Jeremia 31. En u denkt erbij, Jesaja 54, Jesaja 55 en Hebreeën 8, hè? Maar Hebreeën 8 wordt dit aangehaald, dan vind je precies dezelfde woorden. Maar u denkt in eerste plaats, Jeremia 31, vanaf vers 31 in principe. En dan staat er, ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik met uw vader gemaakt heb ten dagen als ik een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Daar moet ik altijd een keer diep bij ademen, maar dat moet ik altijd als het over de wet gaat. Dus dat geeft niet zoveel, hè. Maar het punt is namelijk dat hier in vers 32 gesproken wordt over de wet. En als hier aangekondigd wordt in vers 31 een nieuw verbond, dan moeten wij meteen vragen, hoezo nieuw? En het antwoord is, nou, het is ter vervanging van Een oud verbond dus, een nieuw in de plaats van een oude. En dan is de vraag, welk is dan dat oude verbond? Want er waren al meer verbonden die al jaren geleden, zelfs eeuwen geleden, gesloten waren met Adam, Abraham, Mozes, noem maar op. Hè? Welk dan? En dan is het antwoord, wel, het verbond der wet. Het verbond wat de Heer sloot met Israël toen hij hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Dat verbond zal het veld moeten ruimen. Nou ja, het zal vervuld worden, maar het maakt niks uit. Het zal ophouden, het zal vernietigd worden, staat er trouwens gewoon elders hoor. Om plaats te maken voor het nieuwe verbond. Een nieuw verbond dat in werking zou treden dus, want daar gaat het nu om. Een nieuw verbond wat in werking zou treden, in ieder geval na de vernietiging of vervulling van het oude. Dat is wat hier staat. Het komt er niet naast, maar het komt erna. En de gedachte is nou, dat als inderdaad het nieuwe verbond hetzelfde blijkt te zijn als het Davidisch verbond, dan betekent het dat het Davidisch verbond vervuld zal worden na de wet. Niet onder de wet, maar na de wet. En dat betekent dus ook dat als de lang verwachte Messias, de zoon van David, komt, dat dat meteen betekent het einde der wet. En dat dat zo is, dat is niet alleen maar het resultaat van mijn redenering nu, maar uiteraard is dat het resultaat van een krachtige uitspraak in de schrift, die ik van de week al aangehaald heb, zomaar. Het einde der wet is de Messias, Christus in het Grieks dus, de Messias, natuurlijk. Tot de rechtvaardiging van de ieder die gelooft. En dat betekent dat inderdaad de komst van de Messias meteen betekent het einde van de wet. Maar het einde van de wet brengt ook het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar aangezien de Messias de koning is, het zaad is uit het huis van David, is hij dus ook degene die het Davidisch verbond zal brengen of in werking zal zetten. Zodat het nieuwe verbond en het Davidisch verbond ook op deze wijze met elkaar gekoppeld worden. Samen, om het dan maar zo te zeggen, treedt het in werking bij de voleinding, de voltooiing ofwel vernietiging van het oude verbond. Dat kan het niet missen, want wij horen allemaal te weten dat de dood van de Heer Jezus betekende het einde van het oude verbond. En dat dus zijn opstanding betekent het begin van het nieuwe verbond. Maar daarmee ook het in werking treden van het Davidisch verbond. Namelijk, het betekent ook de verschijning van de zoon van David. Dat dat zo is, zou ik u moeten lezen, maar ik kom het denk straks nog wel een keer tegen. Nou, in ieder geval morgen. Uiterlijk morgen. Want daar staat er namelijk dat een reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En we lezen het nou niet met kerstfeest, dus we weten nou wat het betekent. Hè? Het betekent namelijk dat die tronk, die stamboom, de boom dus, van Isaïe en daarmee van David zou worden afgehouwen. Dat is ook wat letterlijk gebeurde bij de dood van de Heer Jezus, uiteraard. Ja, niet eerder. Met daarna het vervolg van de geschiedenis, dat uit die afgehouwen tronk toch weer een reisje voortkwam. En dat is uiteraard dan een beeld van de opstanding van Christus. Lees ook maar wat er over het reisje staat. De heerschappij zal op zijn schouder zijn. Dat is Jesaja. Wij komen daar nog op. Het gaat om het principe dat het afhouden van de boom ook inderdaad betekent het einde der wet, om maar eens wat te noemen. En dat betekent vervolgens dat het verschijnen van het reisje inhoudt de verschijning van de Messias, die niet alleen het nieuwe verbond in werking zou zetten, maar daarmee ook het Davidisch verbond in werking zou zetten. Dat hangt samen. Dus een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En er staat hoe het nieuwe verbond dan is in vers 33 van Jeremia 31 nog steeds. Namelijk, maar dit is het verbond dat ik na die dagen, na welke dagen? Na welke dagen? Na de dagen van het oude verbond uit vers 32 uiteraard. Er moest eerst tijd verlopen, er moesten eerst bepaalde dingen gebeuren, er moesten bepaalde dingen voltooid worden, hun einde, hun doel dus, bereiken. En daarna zou de belofte zouden de beloften in werking treden. Dat staat hier ook. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Nou zie je meteen een verband tussen het nieuwe verbond en het oude verbond. Het oude verbond kende namelijk de wet geschreven op stenen tafelen. Die moesten ze dragen en het was nogal een last. Peter zei, wij nog onze vaders hebben het kunnen dragen. En misschien heeft hij daarbij ook gedacht aan Mozes, die met die twee stenen tafelen de berg afkwam strompelen. Hè? Nou ja, met alle eerbied gesproken, maar in ieder geval, hij liet ze vallen. Ik dacht dat hij ze kapot mee trouwens, maar dat doet er nou even niet toe, hè. Maar zo was het, hij kon ze niet dragen. Nou, onder het nieuw verbond zal men die wet ook niet hoeven dragen, maar zal die wet geschreven worden in hun binnenste. Zoals geïllustreerd in de Ark des Verbonds, waar we enige weken geleden over gesproken hebben, nou 2 weken geleden. Geïllustreerd in de Ark des Verbonds, waarin een nieuw stel stenen tafelen, bewaard werd in het binnenste van de Ark. En daar bleef het ook, want de deksel ging er heus niet meer af. Dat is wel. Een nieuw stel stenen tafelen als beeld van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Het oude viel stuk, maar het nieuwe wordt in het binnenste bewaard. Zodat u ziet dat deze dingen in het oude verbond zelf al geïllustreerd worden. En dat het oude verbond zelf, inclusief de Ark des Verbonds en de 2 stenen tafelen, al spreekt over de vergankelijkheid, de tijdelijkheid van het oude verbond. Omdat het illustreert hoe een nieuw verbond tot stand zou komen. Ter vervanging van het oude. Nou, dat is wat hier staat. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Niet in hun handen, in hun binnenste. Hè? Niet in hun handen. Maar dat was Deuteronomium 30. Dat men niet met de handen de wet zou doen, maar met het hart. Dat men zou geloven, namelijk. Achterhangt hier zoveel aan vast op deze schriftplaatsen. Maar ik mag er eigenlijk niet te veel over uitweiden. Ik moet mee verder. Er staat namelijk, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Namelijk, ik zal die in hun hart schrijven. Dat is dat binnenste dus. En ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Ze zullen Ami worden. En ze zullen niet meer een ieder tegen zijn naast en ieder tegen zijn broeder leren zeggende, kent de Heere, want zij zullen mij alle kennen. Kent u de Heer? Ja, als u uw oor geneigd hebt tot die Heer, dan wel inderdaad. En dan is die wet des Heeren, is het woord des Heeren, in uw hart geschreven. En daardoor hebben wij dan ook gemeenschap met die Heer. Omdat zijn woord en daarmee zijn adem, is toch hetzelfde, dat weet je toch? En dus zijn leven in ons binnenste is. Daarom is het ook zo onzinnig, om niet te zeggen aanmatigend, want dat zeg ik dan niet, hè. Maar daarom is het ook tamelijk onzinnig om iemand een wet op te leggen. Er valt niks op te leggen. Er moet iets in het binnenste zijn. Er moet daarin geschreven worden. Niet door ons, maar door de Heer zelf. De enige vraag is of we onze harten openstellen voor zijn woord, voor zijn geboden of zijn wet of hoe dat maar heten mag. Want zo werkt dat onder het nieuwe verbond. En dat is wat hier genoemd wordt. Ze zullen mij alle kennen van hun kleinste af tot de grootste, toespreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer verdenken. Wanneer? Want het is toekomende tijd. Wanneer zal dit gebeuren ook alweer? Na die dagen van vers 32. Na de dagen dus van het oude verbond. Wanneer begint dus het koninkrijk? Sorry. Wanneer begint het nieuwe verbond? Na het oude verbond. Wanneer begint dus het koninkrijk? Precies eender. Na het oude verbond. Dat is in de praktijk, dat zeg ik ook steeds, geen verschil tussen. Je kunt natuurlijk eindeloos discussiëren over het verschil tussen het Davidisch verbond en het zogenaamd nieuwe verbond. Maar het neemt niet weg dat er in de praktijk geen verschil tussen bestaat. Dus het heeft ook geen zin om erover te discussiëren. Het loopt namelijk samen. De woorden van die beide verbonden lopen samen, worden vervuld bij dezelfde gelegenheid en ze zijn ook aan elkaar gerelateerd. Het betekent gewoon, ik zal proberen dan toch kort uit te leggen, het betekent gewoon dat dat nieuw verbond niet nieuw genoemd wordt omdat het hier in Jeremia 31 bijvoorbeeld pas genoemd wordt, zo laat. Maar het heet nieuw omdat het zal zijn ter vervanging van het oude. Maar het is niet nieuw omdat het hier pas wordt aangekondigd. Dat was ook niet zo trouwens. Want als u mij vraagt, is het zo dat Jesaja in elk geval ouder is dan Jeremia, ik bedoel het Bijbelboek. En dat betekent dat als in Jesaja gesproken wordt over een nieuw verbond, over ditzelfde nieuwe verbond, het verbond des vredes enzovoorts, dan heeft Jesaja dus al gesproken over het nieuwe verbond. En als er dus in Jeremia gezegd wordt, is het wat dat betreft niet nieuw meer. Het is niet nieuw omdat Jeremia het pas hoort, het is nieuw omdat het komt ter vervanging van het oude. Want dat is ook de betekenis van nieuw, hè? De meeste mensen als u zegt, ik heb een nieuwe auto gekocht, die bedoelen daarmee, zij hebben een andere oude auto gekocht. Maar in ieder geval, één ter vervanging van meestal een nog oudere. Meestal, maar daar wil ik het nou niet over hebben. Maar zo ligt de situatie. Dat is nieuw. Niet in de zin van het is pas gemaakt, maar het is nieuw in de zin van hij vervangt een ander. En dat is zo, dat is de reden waarom dit verbond een nieuw verbond heet. Maar in werkelijkheid was daar niks nieuws op het moment dat het hier aangekondigd wordt. Integendeel, het blijkt gewoon te zijn een bevestiging of herhaling van of een verwijzing naar het Davidisch verbond. Maar de vervulling van dat Davidisch verbond zou pas plaatsvinden als het oude verbond, namelijk dat der wet, voorbij zal zijn. Dan vraag ik me af of ik het nou goed gezegd heb. Er zijn dus dagen geweest, ik zal het nog een keer proberen, we beginnen overnieuw. Er zijn dagen geweest van de wet, het oude verbond. In die dagen leefde David. En aan David werd in de dagen van het oude verbond het Davidisch verbond gegeven. Een verbond met David. En het verbond hield in, want daar gaat het om, wat houdt het verbond in? Het hield in dat in de toekomst, waar heb ik dat meer gehoord? Geen antwoord geven, want dan wordt het veel te ingewikkeld. Maar het verbond hield in dat in de toekomst, het lijkt net een belofte dus. Maar het verbond hield in dat in de toekomst iemand van Davids afstammelingen, dat wil zeggen de laatste afstammeling van David, voor altijd op de troon zou zitten. Daarom is het ook de laatste afstammeling, er komt namelijk niks na. En de vraag is nu, wanneer zal dat gebeuren? Het antwoord is, nadat het oude verbond beëindigd is. En aangezien het oude verbond dus uitloopt in de vervulling van het Davidisch verbond, heet de vervulling van het Davidisch verbond dus inderdaad het nieuwe verbond. Dat is eenvoudig. Bent u daar nog? Ja. Nou, datzelfde verhaal kunnen we nog een keer vertellen. Nou vulden we voor Davidisch in Abrahamitisch. Want het Abrahamitisch verbond bestond ook in de dagen van de wet. En het was ook een kwestie van, er zal in de toekomst, en het heet dus ook prompt, een verbond der belofte in Galaten 3. Oftewel een verbond, namelijk een belofte. Het was bijzonder eenzijdig. En dat betekent dat in de toekomst iemand uit het zaad van Abraham op de troon zal zitten. Ja, die woorden staan er niet, maar dat betekent het wel. Want van Abraham werd gezegd dat hem beloofd was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Dat in normale termen betekent dat zijn zaad na hem voor altijd op de troon zou zitten en de wereld zou erven. Zodat bij nader inzien er zelfs geen verschil bestaat tussen het Davidisch verbond en het Abrahamitisch verbond. Bent u daar nog? Het waren verschillende verbonden met verschillende mensen in andere woorden. Maar het lijkt dat het verbonden waren met betrekking tot de toekomst, behalve het Mozaïsch verbond, want het was een verbond met betrekking tot het einde. Dat heden van Mozes en het volk enzovoorts. Maar zelfs als we het Mozaïsch verbond nauwkeurig beschouwen, dat hebben we net even gedaan, want we hebben het hart van dat verbond even bekeken, dan blijkt dat ook het verbond van de wet feitelijk toch spreekt over dingen die later zouden gebeuren en toch een belofte blijkt in te houden. Want als later het nieuwe verbond in werking treedt en als de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt, Romeinen 3, dan staat er dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is buiten de wet om, dat sta ik steeds te beweren, want eerst moest die wet voorbij. Het zou tot stand komen buiten de wet om. Maar er staat dan meteen, hebben de getuigenis van de wet. Dat wil zeggen, de wet sprak er wel over. De wet had er geen deel aan, maar de wet spreekt wel over wat later zou gebeuren. En dat was dus Romeinen 3, vers 21 of daar in de buurt. Nou, wat we dan vinden, is dat in ieder geval deze verbonden in het Oude Testament met elkaar overeenkomen en spreken over dingen die later zouden gebeuren. En het blijkt dat als die verbonden, ook los van elkaar, als die verbonden vervuld worden, dat ze vervuld worden steeds door één en dezelfde. Want wie is het zaad van Abraham? Ja, dat hoeven we niet te bedenken, dat staat er in Galaten 3. Het welk is Christus. Wie is het zaad van David? Hebben we ook al gelezen. De gezalfde, Psalm 89, daar stond het. Christus dus in het Grieks. Precies dezelfde term. Nou, daar gaat het om. Dat komt dus bij elkaar. En van de wet moeten we zeggen dat daarin gesproken wordt ook over wat later zou komen. Want de wet is een schaduw van toekomende goederen. Hebreeën 10 vers 1. En de wet was het oude verbond en kwam tot stand via de middelaar van het oude verbond, namelijk Mozes. Maar het nieuwe verbond zou ook tot stand komen via een middelaar, namelijk een profeet als Mozes, namelijk Christus. Precies zo was het ook beloofd. Zodat ook die lijn op een andere manier, maar dat ook die lijn terechtkomt bij Christus. Zodat die verschillende verbonden allemaal vervuld worden in Christus. Op verschillende manieren, dat weet ik, en zelfs met een verschillende betekenis van het woord vervullen. Maar niettemin is het volkomen juist. Een afstammeling van Abraham voor eeuwig op de troon. Erfgenaam de wereld. Een afstammeling van David voor eeuwig op de troon in Jeruzalem. Precies hetzelfde. Of de profeet als Mozes als de middelaar van het nieuwe verbond. Dan hebben we er nog een paar natuurlijk. Of je dat verbonden moet noemen, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval via Adam komen we er ook. Want niet de eerste Adam, maar de laatste Adam die niet alleen van hem af zou stammen. Maar die, waarvan hij ook een beeld was. Hè? De laatste Adam zou die troon hebben. Want de eerste Adam was een troon, werd een troon genoemd. Hè? Werd een troon gegeven. Maar die troon komt pas terecht bij de laatste Adam. Zo zijn we er ook. En Noach is iets ingewikkelder, maar het is precies hetzelfde verhaal. Want in de dagen van Noach en via het zogenaamd Noachitisch verbond wordt aan de mens heerschappij gegeven over de mens. Niet alleen over de aarde, maar ook over de mens, uitdrukkelijk. En het blijkt dat de heerschappij over de mens uiteindelijk terechtkomt bij die ene koning over de gehele mensheid, namelijk Christus. Die komt precies hetzelfde verhaal uit. Waarna we eigenlijk nog even zouden moeten spreken over een wat meer omstreden figuur in het Oude Testament, bij de name of, weet u weer? Dat herinner ik me ineens. Toen moest ik het Engels zeggen, toen vroeg ik aan die Engels spreken, hoe spreek je die naam nou eigenlijk uit? Toen wisten ze het zelf ook niet, maakt er niks uit. Maar wij spreken het uit als Melchizedek. Melchizedek, of Melchizedek, zeggen ze ook. Ik weet het nooit hoe ze het uitspreken. Melchizedek, of weet je veel. Dat weet je nooit, het is net zo moeilijk als het uitspreken van het woord kilometer. Maar dat terzijde. Maar Melchizedek was om andere reden omstreden. Men weet namelijk niet wie hij precies was. Maar het maakt niet zoveel uit. Vanavond zeker niet. Want Melchizedek was koning en priester van de Allerhoogste God. En is daarmee in ieder geval een schaduw van de later te verschijnen Christus. In elk geval is dat juist zoals ik het nu zeg. Ik zou kunnen zeggen hij was gewoon Christus, maar daar krijgen we ook enige problemen over als ik het zeg, dus ik kan het net zo goed niet zeggen. Maakt niet zoveel uit, hè? Zeg maar helemaal niks, hè? Nee. Maar Melchizedek was gewoon Christus, maar hij verscheen daar als een voorafschaduw van wie hij later zou zijn. Zo ligt het wel. De Christus was er natuurlijk nog niet toen. Dus als je zegt Melchizedek was Christus, dan is ook dat een metafoor. Dat wil zeggen, hij is een beeld van. Een type van Christus, dat is volkomen juist. Het neemt niet weg dat hij precies dezelfde is. Het is een naam die de Heer Jezus zelf draagt. Maar hoe dan ook, je vindt daar een koning en priester van de Allerhoogste God. En ook dan blijkt dat uiteindelijk die koning en priester van de Allerhoogste God niemand anders is dan Christus zelf. Ook via die wat merkwaardige lijn die genoemd wordt in de Hebreeënbrief, komen we ook terecht bij dezelfde koning. Dus hoe dan ook, al die verbonden, al die beloften van het Oude Testament worden vervuld na de wet, want dat is het enige van al die verbonden die verdwijnt. En daarna komt niet alleen de vervulling van de wet, maar ook de vervulling van al die andere verbonden of beloften. Namelijk in de verschijning van de Heer Jezus Christus als de koning van de hele schepping. Dat is de gedachte. En deze dingen lopen dus samen. Hoewel ze uit de verschillende omstandigheid komen, hoewel ze een verschillende datum hebben, deze verbonden, hoewel de woordkeus anders is en ook gedateerd is, ik bedoel zo, ook de omstandigheden waarin die verbonden genoemd worden of gegeven worden, spelen een rol, ze hebben een historische achtergrond ook, maar niettemin komen ze allemaal terecht bij die ene, want er is ook onder de hemel helemaal geen andere naam gegeven, waardoor wij moet het koninkrijk binnengaan. Dat staat er niet. Staat, waardoor wij moeten zalig worden. Maar dat lijkt me niet zo'n groot verschil, hè? Nee, dat is niet heel namelijk. Nou goed, laat maar zitten. Jeremia 31 over het nieuwe verbond spreekt wel degelijk over een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Maar er blijkt bij nader inzien dat er helemaal geen verschil is tussen dit nieuwe verbond en het Davidisch verbond. En een andere stap was dat er dus feitelijk ook geen verschil is tussen het nieuwe verbond en het Abrahamitisch verbond. Spreek nou, die beide verbonden spreken over wat zou gebeuren na de vervulling van de wet. En dat heet het oude verbond. En wat daarna komt, heet dan per definitie het nieuwe verbond. Vandaar dan ook dat in het algemeen men nooit een naam heeft kunnen geven aan het nieuwe verbond. Ik bedoel, geen menselijke naam. We spreken over Adamitisch, Noachitisch, Abrahamitisch, Mosaïsch, Davidisch verbond. Maar hoe noem je nou het nieuwe verbond? Dat wordt naar Christus genoemd. Maar vergis je nou niet, dan moet je het Abrahamitisch verbond en het Davidisch verbond allebei ook zo noemen. Wat is een verbond over zaad van Abraham en het zaad van David? Dat is Christus. Dus het Messiaans verbond heet het dan. Christelijk verbond, dat klinkt zo vreemd. Christelijk verbond, dus maakt men ervan Messiaans verbond. Men neemt gewoon een andere taal. Zo noemt men het wel, het Messiaans verbond. Het nieuwe verbond. Maar ja, het Abrahamitisch verbond en het Davidisch verbond zijn allebei net zo Messiaans. Dus die term die is in eerste plaats niet bijbels. In tweede plaats is het niet duidelijk genoeg ter onderscheiding van de anderen. Maar het onderscheid is er ook niet. Daar gaat het om. Goed. Dan lees ik in dat verband maar even verder. Er staat aan het eind van vers 34 van Jeremia 31. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Wanneer zullen die ongerechtigheden vergeven worden en zullen die zonden niet meer bedacht worden? Ja, geef maar eens hardop antwoord. Na de wet, juist. Ja, dat is ook een moeilijke zaak hoor, dat weet ik wel. Maar het is wel zo. Er staat hier trouwens ook. De zonden worden niet meer gedacht na de wet. Waarom niet? Nou, eenvoudig. Omdat de wet vervuld wordt door de dood van de Heer Jezus. En hij was het lam Gods dat de zonden der wereld. En dus ook van die van dit volk en zo wegnam. Zodat ik terecht altijd op de zondenschool reeds geleerd heb. Ja, die zondenschool was dat, ja. Een mens slechts verloren gaat. Oftewel schuldig verklaard of bevonden wordt op grond niet van zijn zonden, maar op grond van zijn, van die ene zonde, enkelvoud. Er zijn er nog meer die dezelfde zondenschoolleraar gehad hebben als ik. Namelijk die van ongeloof. Want als het lam Gods inderdaad die zonden heeft weggedragen, dat is ongetwijfeld gebeurd. Dan betekent het dat als een mens veroordeeld wordt, er schuldig bevonden wordt, kan het alleen zijn omdat hij dit verzoeningswerk van Christus afwijst. Dat is zijn zonde dus. En dat is ook inderdaad hetzelfde als de zonde tegen de Heilige Geest, zoals dat zo mooi heet in de Bijbel. Ja, ja, zo zit het. Daar moet ik wat anders bij zeggen. Niet allemaal tegelijk. Eindelijk heb ik ze aan het praten. Wat leuk, het lukt toch, hè? Goed, we beginnen even rechts vooraan.
Wat doe je dan tegen 33? Maar dit is verbonden na die dagen dat hij van Israël maken zal, spreekt de Heer.
Ja.
Ik zal mijn wet in het binnenste geven.
Ja. Nou, wat moet ik daarmee?
Ja, goed. Door. Ja, ik heb het verkeerd verstaan.
Maar die wet, dat is Torah en Torah is onderwijzing. Dat wil zeggen dat het woord, of de woorden, de onderwijzing des Heren, in het binnenste van de gelovigen gegeven zal worden. Dat wil niet zeggen dat het leeft onder de wet, namelijk de Mosaïsche, want dat is die van vers 32. Het wil juist zeggen dat hij daarvan bevrijd is. En dus wordt hij ook niet op grond van enige wet nog veroordeeld, omdat die zonden inderdaad zijn weggedaan. Zodra men komt tot aanvaarding van degene die het oude verbond vervuld heeft, zijn inderdaad die zonden. Echt. Ja, dat is moeilijk, hè. Dat zal ik nog een keer zeggen. Het punt is, gaat hij weer, dat door de dood van de Heer Jezus de zonden van de gehele schepping feitelijk zijn weggedragen. Er zit nog een ander aspect aan vast, dat moet ik meteen noemen, dat maakt het misschien iets duidelijker. Dat betekent tegelijkertijd dat dus die oude schepping voor God dood is. Want niet alleen de zonde, maar die hele schepping, die oude mens, is dood. Vandaar dat sinds de dood van de Heer Jezus ook inderdaad in onze tegenwoordige bedeling de gehele schepping door God wordt doodverklaard. Dat wil zeggen, hij heeft er geen gemeenschap mee. Het is weggedaan, hij wilde er niet mee te maken hebben, het is geregeld, daarmee uit. Dat wil zeggen, en dan ben ik eindelijk bij 2 Korinthe 5, dat wil zeggen dat wij van oordeel zijn, zegt de apostel Paulus, dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn en dat dus zonden ook niet meer toegerekend worden, maar dat zelfs de hele oude mens niet meer gerekend wordt. En dat is de reden, en dan loop ik hard op de dingen vooruit, dat is de reden waarom deze bedeling dan ook heet de bedeling der verborgenheid. God verbergt zich voor deze wereld, want hij heeft deze wereld al lang geoordeeld. Voor hem is het gedaan. Kijk het lijstje naar. Nee, staat niemand meer in. Ze zijn allemaal dood. Kleine Hanneveld is ook dood. Staat er niet meer in. In het lijstje van zondaren dus, van de mens. Is verdwenen. Dat is heel concreet. Want ik moet het toch maar even opzoeken. Ik weet het zo gauw niet uit het hoofd. In 2 Korinthe 5 namelijk staat dan. Vers 15, dat we oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En dus zijn wij allemaal dood. Dat klopt ook, want Efeze 2, vers 1, zegt dat de hele mensheid dood is door de misdaad en de zonde. De mensheid is dood, voor God. Maar het gaat verder hier in 2 Korinthe 5 vers 15 met, en hij is voor allen gestorven op dat, want dan komt het doel, wat is dat, want het doel kan nooit zijn dat allen dood zijn. Het doel zou nog wel kunnen zijn dat alle zonden zijn weggedaan, want dat is ook gebeurd, maar het is gebeurd doordat allen gestorven zijn. Maar dat kan nooit het doel zijn. En dus gaat het verhaal verder en zegt dat het is op dat, en daar komt het doel, op dat degenen die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Want het verhaal is, en ik was er niet helemaal op bedacht dat ik dat zou moeten gaan zeggen vanavond, maar het verhaal is dat het evangelie dan ook niet verkondigd wordt opdat mensen hun zonde bij de Heer zou brengen, opdat die ze dan zou wegnemen. Maar het evangelie heeft het doel de mensen te verkondigen, de blijde boodschap, dat de zonden zijn weggenomen, alleen die mensen dood. Dat is niet de blijde boodschap. Dus is de blijde boodschap, de prediking, dat elk mens, wiens zonden nou eenmaal weggenomen zijn, tot leven kan komen door geloof in de levende Christus. Dat is het evangelie. Het is dus de prediking van leven aan hen die dood zijn. De vraag is niet of we deel hebben aan de dood van de Heer Jezus. De vraag is of wij deel hebben aan zijn opstanding daarna, want de hele mensheid is dood voor God. Het zou trouwens zeer inconsequent zijn van God om de mensheid, de zonde van de mensheid, te laten dragen door de Heer Jezus en daarna toch de mens die zonde toe te rekenen. Dat gaat zomaar niet. Er zitten wel een paar haken en ogen aan hoor, maar dat gaat zomaar niet. En dus is het eerste resultaat van deze dingen dat God deze hele oude schepping niet rekent. Wel, dat is tegenwoordige waarheid natuurlijk. Want die waarheid was niet van toepassing op de dagen van de wet of daarvoor. Deze dingen zijn pas van toepassing op de dagen na de dood en opstanding van Christus. Dat wij als gelovigen na de dood en opstanding van Christus staan vrij van de zonde voor God. We kunnen rechtstreeks tot God naderen, dat komt onder het oude verbond niet. Er was altijd iets wat de mens van God scheidde. Er was altijd sprake van de middelaar. Er was altijd sprake van bepaalde handelingen of werken die gedaan moesten worden. Opdat men tot God zou naderen. Al was maar het brengen van het korban, het offer. Opdat men tot God zou naderen. Want offer of korban betekent dat men nadert. Er is altijd een middelaar. Er is altijd iets wat er tussenin staat. Dat is nu niet meer zo. Vandaar dat het Nieuwe Verbond zegt dat wij de Heer kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat betekent gewoon dat er niets tussen ons in staat. Niet kan staan. Omdat wat tussen ons in staat is weggenomen. En dat is het verhaal. Het oude verbond is beëindigd, maar het heeft meteen betekend dat de zonden der wereld zijn weggedaan en dus dat de ongerechtigheid is vergeven en dat de Heer hun zonde niet meer gedenkt. Er zitten een paar haken en ogen. Er is bijvoorbeeld dat als de Heer die zonde niet meer gedenkt, dat is wel aardig, maar hij gedenkt helemaal niemand. Hè? Nee, als u een zondaar bent van nature, als de zonde in u woont, dat is ongetwijfeld zo. Dat is niet elk mens zo. En God gedenkt geen zonden, dan betekent ook dat hij, betekent het ook dat hij de zondaar niet gedenkt. Dan kent u ook niet. Het is weg. En de enige mogelijkheid vervolgens om toch de Heer te kennen, om gemeenschap met hem te hebben, of om zijn koninkrijk binnen te gaan, of hoe je dat maar noemt, is dat men van God na de dood nieuw leven ontvangt. En die dood bedoel ik niet in de toekomst, maar ik bedoel, die dood zijn we al. Dus wat de Heer zegt in het Johannesevangelie, al komen weinig uit die hele redenering daar, maar de Heer zegt in het Johannesevangelie, de uren komt en is nu. Nu, tegenwoordige waarheid, dat de doden, ja, de stem van de Heer zullen horen, of de stem van de Zoon des Mensen, maar ik weet niet precies hoe het letterlijk staat, we zullen die stem horen en ze zullen leven. Maar dat betekent gewoon dat mensen die dood zijn door de misdaden en de zonde, zoals u en ik van nature, het evangelie, het woord van Christus dus zullen horen, daar gehoor aan geven en daarom tot leven komen. Wedergeboren worden namelijk. Dat het ook letterlijk waar is en dat doden letterlijk uit de graven zullen opstaan, dat weten we ook. En dat deze uitspraken in Johannes gedaan worden, bijvoorbeeld naar aanleiding van, de opstanding van Lazarus of zo. Ja, dat weet ik ook, maar het neemt niet weg dat ook dat symbolisch is voor wat in onze bedeling gebeurt, waarin de gehele mensheid dood is door de misdaden en de zonde. Maar als men luistert naar het evangelie, ontvangt men daardoor leven. De zondeprobleem is al geregeld. Het probleem is niet dat wij zondaren zijn, het probleem is dat we dood zijn. Daarmee zijn onze zonden ook weg, maar wij ook. En de oplossing van het probleem is dat we levend worden voor God door het luisteren naar zijn woord of door het ontvangen van zijn adem, dat is zijn woord, in ons. Maar dit keer niet door deze mond, maar door de oren. Nou, dat is de gedachte. En dus kan er staan dat na die dagen, in die dagen van het nieuwe verbond, zonden niet meer gedacht worden. Ik weet dat het voor sommigen een moeilijke gedachte is, maar toch ligt het zo. En het is de enige echte verklaring voor het verschijnsel dat we van God in deze wereld zo goed als niks merken. Waarom zeg ik het nou weer zo? We merken er helemaal niks van. Als je maar gehoord hebt wat ik zei. In de wereld merken wij van God niks. Wij kunnen hooguit concluderen dat er ooit een schepper geweest moet zijn en daar blijft het dan bij. Dat hij zijn werk gedaan heeft. Maar het gaat om het heden, wel, het doet niks, waarom niet? Omdat die wereld voor hem dood is. Dat is niet het eind van het verhaal overigens, dus ik hoop niet dat u het me nou te moeilijk gaat maken. Dat is niet het eind van het verhaal, want het eind van het verhaal berust op nog andere zaken. Dat het namelijk niet alleen maar gaat om de rechtvaardiging van een zondaar, maar het gaat ook om de vestiging van Gods heerschappij. En dat is de reden waarom God in de toekomst toch in verbinding treedt met deze wereld, zij het dan aanvankelijk op een negatieve wijze, namelijk om inderdaad alle zondaren ook lichamelijk uit deze wereld uit te roeien, de zonde zelf, opdat vervolgens slechts een wedergeboren schepping zou overblijven, die onder de heerschappij zou staan, uiteraard, van God zelf. Dat is de bedoeling van heel het koninkrijk, maar dan loop ik natuurlijk zwaar op de dingen vooruit. Maar ik hoop dat u begrijpt dat zonden niet gerekend worden. Niet van de gelovigen, en er zijn zoveel gelovigen die daar al zo'n moeite mee hebben, maar zelfs niet van de ongelovigen. Althans niet in onze bedeling, en over de rest praat ik maar liever niet. Maar zelfs als in de toekomst sprake is toch van zonde van de mens waarop God een oordeel brengt, dan is het toch de zonde van ongeloof. Nou, dieper ga ik er nou maar niet op in, anders kom ik in een heel ander onderwerp. Moet dit maar tot u laten doordringen. Ik heb het wel vaker verteld, maar het was bij heel andere gelegenheden. Maar dat is een mooie illustratie misschien dan nog uit de schrift. Dat het aanbreken van het oude verbond vond plaats ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Zo vindt het aanbreken van het nieuwe verbond plaats eveneens bij de uittocht. Maar nou de echte exodus. De uittocht namelijk uit een oude wereld. Een definitieve verlossing van de slavernij. Dat wil zeggen, het oude verbond begon bij de verlossing uit de slavernij in Egypte. En het nieuwe verbond begint bij de verlossing uit de slavernij van de wet. Een wet die net als de slavernij in Egypte steeds zwaarder en zwaarder werd. Waar het maar ging om werken van hout, hooi en stro, waarmee ze dan zelf stenen moesten bakken. Of zoiets, dachten ze. Nee, of ik het nou over de wet heb of over Egypte, dat weet ik nou ook niet meer, maar dat maakt niet uit. Dat is hetzelfde, hè. Maar bij de verlossing daaruit treedt, bij de verlossing uit Egypte treedt het oude verbond in werking. Bij de verlossing uit de wet en dus uit deze wereld treedt het nieuwe verbond in werking. Ja. Nou, het punt is nu dat de situatie in onze bedeling in Hebreeën 3, want het is niet mijn gedachte, het staat gewoon zo in de Bijbel, maar volgens Hebreeën 3 is het geloof ik, wordt de situatie van onze tegenwoordige bedeling vergeleken met de situatie van Israël in de woestijn. Verlost uit Egypte, maar de vraag is niet, hoe kom ik van die slavernij af, ze waren er al vanaf. Er was één groot probleem aan. Ze waren ook het leven van Egypte kwijtgeraakt en ze waren in de woestijn, die normaal de plaats is waar men sterft. Daar kan je niet leven. Een dor en woest land is een woestijn, maar in diezelfde Bijbel, deze Bijbel, wordt in Joël over een dor en woest land gesproken, dan gaat het over het dodenrijk. Want eigenlijk is dat hetzelfde. De woestijn is gewoon een beeld van de dood. En toch is diezelfde woestijn, waardoorheen Israël trok uit Egypte naar Canaan, diezelfde woestijn, is een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Waarom? Omdat de wereld dood is. Egypte is niet meer, de slavernij van de wereld ook niet meer. De vraag is dus niet, hoe komen wij eraf? Wij zijn er al lang af. Nou ja, Israël had ook problemen en ze verlangden terug naar de vleespotten van Egypte. Zeiden, waren we nog maar in Egypte? Nou, de vraag is, hoe kom je daar af? Want je bent niet in Egypte. En vandaag aan de dag is geen enkel mens in Egypte. Dat wil zeggen, de wereld waarin wij leven nu, is niet de normale situatie van de wereld. Want voor zover er al een normale situatie was, werd die dan toch in ieder geval definitief beëindigd bij de dood van de Heer Jezus. Want daar bracht God, de schepper, het oordeel over zijn schepping. Punt en finito. Period, zeggen de Engelsen dan. Hè? Grote klap, basta. Nou ja. Dat is het verhaal. Dus de wereld is dood. De vraag is dus niet, hoe komen we uit Egypte? Hoe worden wij verlost van de slavernij? Want dat is allemaal lang geregeld. De vraag is, hoe komen wij in Canaan? Want hier is het ook niks. In de woestijn. Nou ja, we zitten hier gezellig en we zitten hier oké. En je krijgt eens wat te horen, je neemt er wat van mee. Roept u maar. Maar in ieder geval, het is niet de bedoeling dat wij hier zo blijven zitten. De bedoeling is dat we in Canaan komen. Als we het evangelie prediken aan een ongeloof, aan de wereld, zal ik dat maar zeggen, hè, dan is het niet te vergelijken met de prediking dat er binnenkort uittocht uit Egypte zal zijn. Wel nee, het is een prediking niet aan hen die in Egypte zijn. Ja, zij verlangen terug naar Egypte, zij denken aan Egypte, zij leven als het ware in Egypte, maar daar zijn ze niet. Ze zijn in de woestijn, men moet namelijk niet terug naar Egypte, men moet naar Canaan. En het evangelie is niet de prediking dat alles weer moet worden zoals vroeger was. Dan zijn we allemaal weer in Egypte. De prediking is niet dat het in de wereld moet worden zoals vroeger was. En dat we allemaal weer volmaakt mens moeten worden. Meer van, en all that jazz zeggen we dan maar. Hè. Want dat is het niet. Integendeel, de bedoeling is dat wij inderdaad ons realiseren dat Egypte en dus deze wereld verleden tijd is. Dat God ons er heeft uitgeleid. Niet opdat we in de woestijn zouden omkomen zoals zoveel Israëlieten dachten. Zodat het niet zo gek is als u het ook eens denkt. Maar de bedoeling is dat we in Canaan zouden aankomen. En dan moet u bedenken dat ik dit beeld haal uit Hebreeën 3. En wat staat daar? Daar staat dat het zeker is dat je in Canaan aankomt als je gelooft. En als je niet gelooft, kom je om in de woestijn. Want zo was het met de Israëlieten toen ook. Want het volk werd uitgeleid. Dat kan wel zijn. Maar als je gaat, en het werd gebracht naar Canaan, maar als je gaat kijken naar de individuele mensen in dat volk, dan blijkt dat het merendeel dat God in het merendeel van hen geen behagen heeft gehad, omdat ze hem niet geloofden. En zij werden dus wel uitgeleid uit Egypte. Er was niks aan te doen, dat is uitgeleid uit Egypte. Maar de vraag is of ze in Kanaan kwamen. En het antwoord is nee, daar kwamen ze niet. Waarom niet? Vanwege hun zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid, oftewel vanwege hun ongeloof. En verder zeg ik, luister dan maar naar de bandjes over Hebreeën 3. Maar daar staat het allemaal. Van waarom konden ze niet naar Kanaan? Er staan drie punten in de laatste drie versen van het hoofdstuk, meen ik, van Hebreeën 3. Vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun zonde, vanwege hun ongeloof. Dus drie keer hetzelfde uiteraard. Er is maar één zonde waarom een Israëliet niet in Kanaan aankwam in de tijd. Ongeloof. De Heer zal ons het land niet geven, de Heer kan ons het land niet geven, enzovoorts. Met als gevolg, we moeten dus zien dat we het zelfs voor elkaar krijgen op een of andere wijze. Maar die lui die dat dachten en zo redeneren, kwamen ook niet in Kanaan. De kwestie, nogmaals, was niet, hoe word ik verlost uit Egypte? Hoe kom ik van mijn slavernij of hoe kom ik van mijn zondeschuld af? Nee, dat is al geregeld. De vraag is, hoe kom ik in Kanaan? En dus is de vraag voor ons nu, hoe ontvangen wij een nieuw leven? Wel, door geloof in het woord des Heren, want onze zonden worden niet meer gedacht. Maar nou even helemaal terzijde, ik heb gezegd, een mens wordt veroordeeld. Als hij veroordeeld wordt, wordt hij veroordeeld, oftewel schuldig verklaard. Niet op grond van zijn werken, zijn zonden dus, maar op grond van zijn ongeloof. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het ongeloof inhoudt de afwijzing van het verzoeningswerk van Christus, zodat het volmaakt rechtvaardig is dat zo iemand alsnog de straf op zijn eigen zonden en dus werken draagt. En dat is niet bepalend voor zijn veroordeling, maar is bepalend voor de strafmaat. Ik hoop dat u dat uit elkaar kan houden. Bij elke veroordeling voor een rechtbank zijn twee dingen van belang. De eerste vraag is, is de verdachte schuldig, ja of nee? En de tweede vraag is, als hij schuldig is, wat moet dan de straf zijn? En op welke gronden wordt de strafmaat bepaald? Het zijn twee volstrekt verschillende dingen. En ik heb alleen over het eerste gesproken, over schuldig of onschuldig. En het schuldig wordt uitgesproken over de ongelovigen. Niet onze werken bepalen of we schuldig zijn, maar ons geloof of ongeloof is bepalend voor schuld of onschuld. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp eigenlijk, waar ik nou in verzeild raak. Maar dat is het principe. En dus, hij verdenkt die zonde niet. Bovendien, dan ben ik nog steeds met die vraag van broeder Winters bezig, die opmerking. Bovendien, in Jeremia 31 staat, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Vers 34, wel, wiens zonde, wiens ongerechtigheden? Nou, in de eerste plaats dan die van Israël en Juda. Uit vers 31. Nou, veel meer dan dat hoor, maar ik noem dit maar in de eerste plaats. Het is het meest voor de hand liggend. En waarom? Wel, omdat de beëindiging van het oude verbond gebeurt mede door de ongehoorzaamheid, het ongeloof van Israël en dus door de verwerping van de Messias. En de eerste zonde die Israël, en daarmee ook de mensheid eventueel, maar de eerste zonde die Israël zou moeten aangerekend worden, is de verwerping en zelfs kruisiging van de Messias. De moord op Jezus van Nazareth, juist, zo heet dat helemaal officieel. En toch staat hier, ik zal hun zonde en ongerechtigheid niet meer gedenken. Wel, zo is het ook. Want ondanks andersluidende berichten, is het zo dat zelfs die zonde Israël niet wordt toegerekend. Wij weten uit de schrift, en we zullen daar nog nader over spreken, dat God zich niet met de wereld bemoeit en dus ook niet met Israël, want dat maakt deel uit van de wereld en dus ook niet met het Jodendom, mocht u daar wat anders onder verstaan. Dat kan heel goed namelijk. Hij bemoeit er zich niet mee. Waarom niet? Omdat het hoort tot de wereld. Die zonden worden niet gestraft en er wordt ook niet iets tegenovergesteld gedaan. Niet iets positiefs aan Israël, niet iets negatiefs aan Israël. Gewoon helemaal niets. Zien dat er nog een kleine uitzondering op te maken is. Heel voorzichtige. Namelijk, maar die kun ik niet bewijzen. Maar hoogstwaarschijnlijk, zeg ik dan maar, is het dan toch zo dat God zorgt dat het volk als volk blijft bestaan. Maar of dat als zegen of als vloek beschouwd moet worden voor degene die er deel van uitmaken, dat is nog maar zeer de vraag. Dan hebben we weer een onderwerp voor de discussie. Hè? Maar in ieder geval, Actief of passief. God doet er niets aan. Hij heeft het losgelaten. Klaar uit. Hij rekent de zonde niet toe. Hij straft ze niet. Enzovoort. Dat komt wel een keer. Daar wordt nog later op teruggekomen. Dat heeft te maken met de oprichting of openbaring van zijn koninkrijk. Dat is een andere aangelegenheid feitelijk. Met consequenties. Maar het is een andere aangelegenheid. Want sinds het einde van het oude verbond. En juist op grond van de dood van de Heere Jezus. Kan de moord op de Heere Jezus Israël niet kwalijk genomen worden. Omdat ook die zonde op datzelfde moment aan het kruis gedragen werd. En dus bad de Heer tot zijn hemelse vader en zei. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Reken het hun niet toe. Nou, dan staat hier ook. Hij zal hun zonde niet gedenken. Maar hij gedenkt het dan ook helemaal niet. Want zij zijn dood en moeten eerst tot leven komen. Dan hebben we het over de wedergeboorte van Israël. En op dezelfde grond. Op grond van geloof. En dat is het antwoord, een uitgebreid antwoord dan. Dat is het antwoord op de vraag van waarom doet God niks? Ja, waarom doet God niks? God doet van alles, maar de wereld is dood. En die wereld merkt er dus niks van, want dood wil zeggen scheiding. En daarom merkt de wereld niks van God en merkt God niks van de wereld. Dat zijn twee totaal verschillende zaken. Dat is dood. Van elkaar gescheiden. In ieder geval is dat de huidige situatie. En over de rest praat ik nu dus maar even niet. Nog. Maar dat is de huidige situatie. En dat is wat we zouden moeten verstaan. Ik heb van de week gezegd al. God verbergt zich. Hij treedt niet sensationeel op de voorgrond. Maar als dat waar is, is het zeker waar in onze tegenwoordige bedeling. En dus sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus. Waarbij het definitieve oordeel gebracht is over de oude schepping. En God houdt er zich aan. De mensen niet, maar God houdt er zich aan en zegt dood is dood. Uit. En als je dan toch tot God komt als zondaar en tot hem bidt. De Heer zegt wel loop mij niet aan, want ik zal u niet horen. Jeremia, hè? Jeremia. Bid niet, want ik luister toch niet. Nee, je kan het ook niet doen. Het zou een strijd zijn met het verzoeningswerk wat God in Christus op Golgotha tot stand gebracht heeft. Hij luistert er dus niet naar. Ten dagen als zij over een kwaad tot mij zullen roepen, zal ik niet horen, zegt de Heer. Ja, dat is krastaal. Dat is heel consequent. Het is zo rechtlijnig dat ik het zelf volgen kan. Nou, mag je ook nog over nadenken. Nou, ik dacht dat ik het wel een beetje had beantwoord hebben, broeder Windhorst. Weet je wel, hè? Hij gedenkt het niet. En hij gedenkt het niet omdat hij ons niet gedenkt. Maar het volgende verhaal is dat wij door geloof in de Heer nieuw leven ontvangen. Dan gedenkt hij ons wel, dat wil zeggen die nieuwe mens, dat wat uit hem geboren is. Maar onze oude mens gedenkt hij niet. Hetgeen dan vervolgens grote problemen voor ons met zich meebrengt. In de praktijk, omdat het een bijzonder abnormale situatie is voor de mens, waarin wij dus als gelovigen verkeren. Maar daar hopen wij in de tweede helft van onze week wat uitgebreider op in te gaan. Maar dat is echt tegenwoordige waarheid. Wat moeten wij daar nu mee? Begrijp je wel? Maar we, hè? Nee, broeder Brans had eerst nog een opmerking, dacht ik, of... Ja, tegen de Heilige Geest. Het heeft voldoende de betekenis van dat men hem tegenspreekt. Niet tot hem, maar hem tegenspreekt. Ik ga daar nou niet op in, maar ik zal proberen in het kort met eigen woorden te zeggen wat ik er gelezen heb en hoe ik het zie. Er is namelijk een uitspraak die ongeveer dit zegt, want ik ken hem niet uit mijn hoofd precies. Dat als men gesproken zal hebben tegen de Zoon. He? Tegen de Heer Jezus dus. Dat zal vergeven worden. Maar wanneer men gesproken zal hebben tegen de Geest, dat zal niet vergeven worden. En de problemen rondom het vers ontstaan, punt 1, dat men niet weet wie die Zoon is, punt 2, weet men niet wie de Geest is, maar daar hadden we het van de week al over. Want de Zoon is natuurlijk gewoon de Heer Jezus. En wie tegen hem spreekt en wie hem als de Zoon verwerpt, het zal hem vergeven worden, zei de Heer. Want hij zei dat terwijl hij leefde, hij werd wedersproken. En zijn tegensprekers, die uit Hebreeën 12 bijvoorbeeld, zijn tegensprekers brachten hem ook aan het kruis. Maar het werd hen vergeven. Maar wat diezelfde mensen niet vergeven wordt, is als zij na de opstanding van Christus tegenspraak brengen tegen de opgewekte Christus, want de geest is de Heilige Geest, oftewel de geest van Christus, maar dat is de Christus nu. De verborgen Christus zeggen wij ook wel, of we zeggen gewoon de Christus die wij kennen, niet als zichtbaar, niet als zienlijk en dus als onzienlijk en dus als geest. Wie tegen de levende Heer, hier op aarde, Jezus van Nazareth, dus wat gesproken zal hebben, die hem tegengesproken zal hebben, die hem zelfs vermoord hebben, het zal hem vergeven worden. Maar die na zijn opstanding hem alsnog verwerpen, en dat deden velen, dat zal hen niet vergeven worden, uiteraard. Welke zonde wordt hen dus niet vergeven? Die van ongeloof. Ongeloof in de opgewekte Christus. Zodat je maar weer ziet, dat ook in die redenering niet gevraagd wordt geloof in de gekruisigde, opdat zonden zouden worden weggedaan, maar er wordt gevraagd geloof in de opgewekte, opdat men in hem zou leven. En daarop hoort de prediking dus ook gericht te zijn. Ja, ja, dat is ook precies dezelfde gedachte. Ja, precies dezelfde gedachte. Dat is een moeilijke vraag. Ja. Dat is een lastige vraag voor mij, want het beeld van Israël in de woestijn, onderweg van Egypte naar Kanaan, dat is een beeld wat meerdere malen wordt toegepast. En de vraag is nu, is het nou dit of is het nou dat? En die vraag kan ik niet beantwoorden zo, want het is allebei, maar in een verschillend schriftgedeelte. En vandaar dat ik ook uitdrukkelijk gezegd heb, Hebreeën 3. Want in Hebreeën 3... is de woestijnreis van Israël een beeld van de tegenwoordige wereld. Iedereen is in de woestijn. De gedachte, let even op, in de gedachte is ook bij de uitocht uit Egypte, de eerstgeborenen van Egypte gedood werden. Dat betekent dat er nooit meer iemand op de troon komt en dat het volk dus uitsterft. Dat is ook de gedachte eraan. De eerstgeborene sterft. En dus alles wat vruchtbaarheid brengt, wordt weggenomen. En dus is het eigenlijk een uitsterven van Egypte. Waarna dus alleen nog leven is in de woestijn. Daar kan het echter niet blijven. Het is onderweg naar Kanaan. En de vraag is, wie haalt dat? Wel, het antwoord is alleen de gelovigen. Dat is Hebreeën 3. Maar hetzelfde beeld wordt toegepast in 1 Korinthe 10, waar het wordt toegepast op de gemeente. Maar op een hoger niveau. Dan is het de vraag of dat wij als gemeente onderweg zijn in de woestijn naar Kanaan, waarbij Kanaan niet zozeer is gewoon dat we behouden worden, dat is dan al geweest eigenlijk, maar de vraag is of wij inderdaad tot zoonschap, tot volwassenheid en tot erfgenaam zullen worden. Tot zoonschap. Of kinderen zonen zullen worden, dat beelden ze dan. Maar het is dezelfde gedachte. We zijn wel verlost uit Egypte, maar bereiken we ook het einddoel.
Maar de wet werd gegeven aan een verlost volk. Maar die wet was omdat ze daar het leven zouden.
Ja.
Maar staat dat in Romeinen 9 bijvoorbeeld, dat zij dat die rechtvaardigheid wordt gekregen hebben, omdat ze daar niet bij uitgingen van geloof. Ze hadden een eigen gerechtigheid die aan de wet was.
Ja. Ja, een van de redenen van het zogenaamde falen van de wet, en nou bedoelen we echt even dus het oude verbond, is dat men die toepaste zonder geloof en er dus geen bal, maar ik heb nog een paar andere uitdrukkingen uit Boskoop en omgeving, van begreep. Want zoals inderdaad terecht opgemerkt, de wet werd gegeven aan een verlost volk. Maar een verlost volk is per definitie een gelovig volk. En dat is wat ik van de week al heb aangehaald. Dat is onder het nieuwe verbond hetzelfde geval. Want ik heb u van de week al verteld dat het woord van God in het algemeen, maar zeker ook deze brieven, met name die tweede Petersbrief dan, en de gevangenisbrieven van Paulus, met name dat zijn onderwijzingen in het algemeen die bestemd zijn niet voor niet verloste mensen. Want die moeten gewoon het evangelie horen aanvaarden. Maar dus een onderwijzing, wet dus, Torah, onderwijzing aan degene die al verlost zijn. Opdat zij die verlost zijn inderdaad naar Kanaan zouden komen, oftewel hun eindbestemming zouden bereiken. Ja, dat is inderdaad de gedachtegang. Maar al die dingen worden uitgebeeld in dat beeld van Israël 40 jaar onderweg van Egypte naar Kanaan. De hoofdgedachte is, men is wel, men heeft het oude wel achter zich gelaten, maar komt men nou ook in het nieuwe? Dat geldt in de eerste plaats voor de wereld als geheel. De hele wereld is niet meer wat die was. De mensheid is helemaal verlost, eigenlijk, in de zin van uitgeleid uit de eerste beginselen van deze wereld, is daar niet meer onderworpen. Maar de vraag is of het nou ook in Kanaan aankomt. En in de praktijk blijkt dat een merendeel van hen zelfs onderweg is terug naar Egypte en probeert Egypte weer op te bouwen. En we zien het nog als een christelijk werk ook. Maar men bouwt niet aan Kanaan, maar aan Egypte. Dat is waar. Nou, en de andere kant, andere toepassing is natuurlijk die van de gelovigen die behoren in onze bedoeling tot de gemeente die geroepen zijn tot zoonschap. En de vraag is of ze dat zoonschap bereiken. Ze horen wel bij het volk van God, bij Israël, maar de vraag is of ze ook inderdaad de bekende bestemming bereiken die de Heer voor hen heeft weggelegd. Dat is een wat moeilijker onderwerp, maar ik beloof u, daar kom ik dan nog wel op terug. Nou, dat was Jeremia 31. Kan ik nog even? Eigenlijk niet, hè? Dus even kijken waar ik zit. Ik moet eigenlijk ja nog even meteen snel door naar Jeremia 32. Nee, naar vers 40 nog even van Jeremia 31. Waar staat... En het ganse dal der dode lichamen en der assen al de velden aan de Bekidon tot aan de hoek van de Parenpoort tegen het oosten zal de Heere een heiligheid zijn. Er zal niets weder uitgerukt nog afgebroken worden in eeuwigheid. Waarmee je maar ziet dat het hier aangekondigde nieuwe verbond inderdaad een eeuwig verbond is waarbij niets meer wordt uitgerukt of afgebroken. Dat vinden we vervolgens ook in Jeremia 32. En ik lees dan nu maar even vanaf vers 40. Ik had natuurlijk vers 37 en 38 ook moeten lezen. Maar ik lees vers 40, waar staat... En ik zal een eeuwig verbond met hem maken, dat ik van achter hem niet zal afkeren. De Heer zal dus bij Israël blijven. Opdat ik hun wel doe en ik zal mijn vrezen in hun hart geven. Leuk, hè? Bij een andere gelegenheid zal ik mijn wet in hun hart geven. Hier staat ik zal mijn vrezen in hun hart geven. Maar het komt op hetzelfde neer. Het gaat erom dat het woord des Heren in de harten van de gelovigen zouden zijn. En met als gevolg dat de gelovigen daaruit zouden leven. En dus met die Heer zouden rekenen. Hem zouden vrezen. In Colossense bedoel ik, heet het gewoon het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dus gewoon hetzelfde als dat de vrezen, oftewel de onderwijzing des Heren zou zijn in het hart van degene die leven onder het nieuwe verbond. En dus feitelijk ook in het koninkrijk, maar daarover later meer. Dus inderdaad, zij zullen niet meer afwijken, de Heer zal van Israël niet meer afwijken. Er is geen scheiding meer en daarom is het ook inderdaad leven. En daarom blijft het ook altijd. En datzelfde vinden we ook in Jeremia 33. Ik kom later nog wel eens even in deze hoofdstukken terug van de week. Jeremia 33. Waar staat... ik moet vers 17 dan ook maar even lezen. Er staat... Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israël zit. Nou, toen dit gezegd werd, was Salomo al lang... ontslapen met zijn vaderen. De Engelsen zeggen, hij sliep bij zijn vaderen. He slept with his fathers. Ik heb eens een Engelsman horen vertellen, dat was een heel deftige meneer Gwilym Jones, deftige voorganger uit de Anglicaanse kerk, en die zei, het is toch wel eigenaardig, Salomo, hij zei dat in Engels, had 1,000 women, and he slept with his fathers. Nou. Nou ja, dat even terzijde. Maar Salomo was lang overleden toen dit Jeremia 33 vers 17 geschreven werd. Dus ziet u maar weer dat het gaat om Christus. Een man die niet zal worden afgesneden aan David. Die op de troon van het huis Israël zit. Enzovoorts. En dat geldt ook voor de priesters, maar dat sla ik even over. En dan lees ik vers 21. Vers 20. Alzo zegt de Heer, indien gij lieden mijn verbond van de dag en mijn verbond van de bekrachtigd wordt op alle manieren. Maar het wordt hier in verband gebracht. Niet met een andere wet, zoals in Jeremia 31, niet met een onderwijzing. Maar het wordt hier in verband gebracht met de erfgenaam uit het huis van David. Dat vinden we vervolgens ook in Jeremia 50, vers 5. Dan hebben we Jeremia even gehad. Jeremia 50, vers 5. Waar staat, zij zullen naar Sion vragen, op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn, zij zullen komen en de Heere toegevoegd worden met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Nou, dat lijkt me duidelijk, een eeuwig verbond in verband met de erfgenaam uit het huis van David, die zal regeren in Sion. Daar staat natuurlijk nog veel meer over, maar daarover hebben wij het weer morgenochtend.